Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. In deze tijden van corona laait de discussie omtrent dwanglicenties weer op. Een juridisch middel om farmaceuten hun medicijnen onder dwang in licentie te geven. Kamerleden wonden zich onlangs tijdens een Tweede Kamerdebat op over een verhaal van onderzoeksplatform Follow the Money over farmaceut Roche. Dat bedrijf levert de meeste apparatuur in Nederland die nodig is om coronatests uit te voeren. Het bedrijf kan op dit moment niet voldoende leveren in de hele wereld, maar weigert tegelijk het recept vrij te geven voor een vloeistof die nodig is voor de test, aldus Follow the Money. Als Roche niet kan leveren, dan moet het Zwitserse bedrijf maar over de brug komen met de formules, aldus coalitie- en oppositiepartijen. Maar wat zijn eigenlijk dwanglicenties? En is dit meer dan alleen een politieke discussie? Over die vragen praat ik met Marleen van den Horst, advocaatpartner en hoofd van de praktijkgroep IE en Technologie bij Barends Krans. Marleen, welkom op de podcast. We zitten ten tijde van het opnemen van deze podcast midden in de coronacrisis. En in dat kader leek het mij en de redactie van About Law interessant om het eens te hebben over octrooirecht en met name over dwanglicenties. Maar voordat we daarmee beginnen, jij bent gespecialiseerd in het octrooirecht. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Waar werk je? Wat is je specialisatie? Waar bestaat je praktijk uit?
Graag. Dat wil ik zeker. Dankjewel. Mijn naam is Marleen van den Horst. Ik ben partner bij Barends Krans Advocaten in Den Haag. Ik hoor bij de afdeling IE en Technologie, die het hele terrein van IE bestrijkt. Ik zelf ben al meer dan 20 jaar gefocust op het octrooirecht. Zo heeft mijn praktijk zich eigenlijk ontwikkeld. En binnen het octrooirecht vormt de grootste cliëntenkring de farmaceutische industrie. Ik treed heel veel op voor generieke bedrijven. Ja, ik strijd, waar het over litigation gaat, over octrooirecht, handhaving dan wel nietigheid van octrooien. En naast het octrooirecht doe ik ook, omdat ik de hele farmaketen goed ken, bestuursrechtelijke geschillen tussen partijen. En dat gaat dan eigenlijk over toelating tot de markt. Daarnaast doe ik uiteraard ook nog in het octrooirecht andere terreinen, mechanische techniek, elektrotechniek, telecommunicatie enzovoort.
Want we zitten in corona natuurlijk, hè? Coronatijden. Is jouw praktijk veranderd? Krijg je andere vragen? Heb je al pleidooien per webcam gedaan?
Nou, eigenlijk, ik krijg geen andere vragen. Gek genoeg, zeg ik dan maar. Hè? Je zou dat niet direct verwachten als iedereen zich thuiswerkend bezighoudt, dat je meer zaken krijgt. Maar gek genoeg staat de zaak zeker niet stil. En ik heb nu 2 octrooiprocedures in de maak, waarbij eigenlijk het advies aan de cliënt is om een kort geding te starten. Maar ja, met de sluiting van de rechtbank alleen voor de hoogst urgente zaken is onduidelijk wat er gaat gebeuren, want bepaalde octrooipleidooien best wel in grote zaken. Niet zozeer deze waar ik het over heb, zaken van mij, maar zaken die ik observeer namens cliënten over kankergeneesmiddelen. Belangrijke pleidooien, die zijn allemaal afgelast in verband met corona. Die worden nader weer gepland. Maar dat zijn bodemzaken. Kort gedingen, daarvan was onduidelijk tot vorige week wat daarmee zou gebeuren. Nu is er 7 april een soort nieuw reglement, aanpassing van het rolreglement geweest, waarbij nog steeds geldt dat alleen urgente zaken door de voorzieningenrechter zullen worden behandeld. Alleen de procedure gaat anders. De procedure gaat schriftelijk. Hè. Je krijgt eigenlijk gewoon een mini procedure met dagvaarding, antwoord, re- en dupliek. En dan mogelijk aan het eind van het verhaal, wat dan wel allemaal op korte termijn plaatsvindt, nog een soort live-achtige e-mail vraag- en antwoord sessie. Dus dat is één traject. En zaken die door de voorzieningenrechter niet urgent worden geacht, die worden verwezen naar een pro forma datum. Dus dat betekent eigenlijk zoveel als dat daar geen uitspraak op een relatief korte termijn zal plaatsvinden. Dit is nog niet getoetst. Ik heb nog niks teruggehoord. Maar ik bereid me voor op het aanvragen van zo'n urgent kort geding. En dan zullen we wel zien wat daarvan komt. Maar dat gaat over een octrooizaak waar binnen een aantal maanden eigenlijk toch wel helderheid moet worden gegeven in verband met een tender. Nou, we zullen zien of de kortgedingrechter, de voorzieningenrechter, dit urgent genoeg gaat vinden.
En dat thuiswerk, hoe bevalt je dat? Heb je het idee dat je het werk daardoor meer gedaan krijgt? Of is het juist lastiger geworden omdat je alles op afstand met collega's moet doen?
Ja, ach, ik moet zeggen, ons hele kantoor is nu de vijfde week ingegaan dat we gesloten zijn. En het is eigenlijk best wel bijzonder hoe goed het gaat met alle afdelingen en hoe goed we het onderling weten te organiseren en toch de team spirit erin kunnen houden. We zijn in totaal denk ik met 120 mensen die thuis werken. Ik denk dat er ongeveer 10 man het kantoor bemand en dat is de receptie, iemand van de bodus, ICT en een paar noodzakelijke diensten die bij toerbeurt iemand daar neerzetten. Dus het kantoor is in die zin nog wel open en bereikbaar voor onszelf. Maar ja, de rest werkt thuis en dat is niet alleen vier earners, maar ook secretaresses en staf. En eigenlijk gaat dat hartstikke goed. Maar ja, ik denk elk thuiswerkend mens komt wel erachter dat wat ik zie als de work-life balance aardig in de war is. Want ja, het werk sleept zich de hele dag door. Overdag word je door allerlei huiselijke dingen af en toe afgeleid, waardoor je dan denkt, nou, daar moet ik ook aandacht aan besteden. En dan sleept zich het werk gewoon door naar de avond of naar het weekend. Kortom, de scheiding voor zover aanwezig tussen werk en vrije tijd is gewoon een beetje weg. Dus ja, ik denk dat het schipperen is. Ja,
ja voor jou mag het kantoorleven wel weer beginnen.
Ja, nou zeker. Het is leuk om je kantoorgenoten te zien. Maar ik red me ook wel zo hoor. Daar gaat het niet om. Ja.
Hoe ben je dan in dat octrooirecht geïnteresseerd geraakt?
Nou, dat is grappig dat je dat vraagt. Want ik wist voordat ik eraan begon helemaal niet wat octrooirecht was. Ik heb gestudeerd aan de VU. En ik heb geen enkel IE-vak gedaan, dus ook geen octrooirecht. Ik ben afgestudeerd en gaan promoveren op een internationaal rechtsvergelijkend onderwerp. En nadat ik dat had afgerond, ben ik uiteindelijk toch de advocatuur ingegaan, wat ik ook oorspronkelijk wilde. En ik wilde in de overnamepraktijk in het internationale werk zitten. Dat heb ik ook jaren gedaan. En toen was er een partner bij ons die deed wat octrooirecht en zocht iemand die dat overnam van hem. Dus toen kreeg ik te horen, goh, Marleen, wil jij niet in het octrooirecht? Nou, ik had echt zoiets van, moet ik daar nou in vredesnaam mee? Daar weet ik echt helemaal niets van. Maar ik dacht, ja, weet je, gewoon doen en niet zeuren. Kijk maar wat je ervan vindt. En uiteindelijk bleek dat een veld was waar heel internationaal met belangen die in vele landen spelen gewerkt wordt. En een intiem verband met octrooigemachtigden. En het stelde mij in staat, daar kwam ik achter toen ik met farmaceutische vraagstukken geconfronteerd werd, om eigenlijk bezig te zijn met iets wat ik ook had overwogen. Ik wilde eerst biologie gaan studeren. En doordat ik met dat octrooirecht in die farmapraktijk belandde, kwam mijn honger naar kennis over het functioneren van het menselijk lichaam en hoe geneesmiddelen daarop ingrijpen en die processen, dat kwam helemaal aan bod. En dat vind ik ook heel leuk hieraan, om bezig te zijn met iets wat er in mijn optiek echt toe doet. Hè? Namelijk dat wat voor mensen alles uitmaakt in hun dagelijks leven of zelfs in de vraag leven of niet leven.
We gaan naar het onderwerp van vandaag. En dat zijn dwanglicenties. Maar kijk, dan zitten natuurlijk allerlei juristen bij ons op de podcast die daarnaar luisteren. En dat zijn niet alleen juristen die veel over octrooirecht weten. Dus ik dacht, misschien is het goed om even helemaal bij de basis te beginnen. Wat is dat octrooirecht? En ik denk in het kader van deze discussie vooral relevant, waarom wordt dat octrooirecht eigenlijk verleend aan mensen? Waarom krijgen ze een exclusief recht? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Ja, dat kan ik zeker. Een octrooirecht is een exclusief recht wat maximaal 20 jaar voortduurt. En dat kun je verkrijgen als je een innovatie doet die een technische vooruitgang behelst, die nieuw is en inventief. Het is iets anders dan auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, wat ook IE-rechten zijn. Het octrooirecht is echt gereserveerd voor technische vooruitgang. En doordat je je recht beschrijft, je uitvinding beschrijft in een octrooischrift, geef je eigenlijk zeg maar, het recept van wat je hebt uitgevonden prijs. Je publiceert dat. Dat betekent dat na 20 jaar van die exclusiviteit iedereen wat jij hebt uitgevonden kan toepassen. En de gedachte is dat als jij je uitvinding op die manier zeg maar aan wereldkundig maakt, openbaar maakt, dat je in ruil daarvoor die 20 jaar exclusiviteit krijgt. Dus je maakt het openbaar. 20 jaar mag jij als enige dat recht exploiteren. En daarna is het vrij en voor iedereen toepasbaar. Auteursrecht kan je veel langer binnen je domein houden. Bedrijfsgeheimen ook, als je ze inderdaad geheim weet te houden. Maar octrooirechten maximaal 20 jaar. En het kan alle vormen van techniek bestrijken. Van chemie, farma, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, you name it. Alles wat met techniek te maken heeft, kan onderwerp zijn van octrooirechten.
En dan is het ook het idee, denk ik, dat dat octrooirecht ook een prikkel is om te innoveren.
Nou ja, doordat je die beloning daarvoor krijgt. Hè? Doordat je die exclusiviteit krijgt. En als jij een echte belangrijke uitvinding hebt gedaan die breed toepasbaar is en door heel veel mensen toegepast wordt, dan kan je daar heel veel aan verdienen. En geneesmiddelen zijn typisch daarvan een voorbeeld. Ook telecommunicatie, alles wat met smartphones te maken heeft. Iedereen wil geneesmiddelen kunnen hebben die er zijn en waar behoefte aan is. Er is geen één land waar die behoefte niet bestaat. En geen één ziek persoon zal niet graag toegang hebben tot die geneesmiddelen. Zo ook met smartphones. Iedereen wil tegenwoordig een smartphone. Dus dit is een commodity waar grote behoefte aan bestaat. En als je daar een belangrijke innovatie doet, dan zit daar natuurlijk een enorm commercieel wereldwijd belang achter.
Hey, er is best wat verontwaardiging over hoge prijzen en medicijnen. Hè? Ik hoorde Jesse Klaver onder andere pleiten dat als er een coronavaccin is, dat dan vooral in handen moet komen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die hoge prijzen, die kunnen farmaceuten natuurlijk vragen omdat ze een tijdelijk alleenrecht hebben, exclusiviteit. Zonder octrooi zou er eigenlijk dus in theorie concurrentie komen en daarmee lagere prijzen. Hè? En je hoort in die discussie ook vaak het begrip dwanglicentie vallen. Wat zijn dat nou, die dwanglicenties?
Ja, maar voordat je dit zegt wil ik even inhaken op wat je zegt. Als er geen octrooien zijn, dan zouden er lagere prijzen zijn. Als er geen octrooien zijn, zou er ook geen stimulans zijn voor farmaceuten om die geneesmiddelen te trachten te ontwikkelen. Want je moet niet vergeten, en dat is geen dooddoener, hè? Het wordt vaak gezegd, maar het wordt ook vaak weer een beetje terzijde geschoven. Maar het is heus waar dat er heel veel investeringen gaan zitten in het ontwikkelen van geneesmiddelen. En als je dus zegt, ik schaf het octrooisysteem af, dan moet je wel een ander beloningsmechanisme hebben voor die bedrijven die hun nek uitsteken met al hun research facilities en al hun klinische testen om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Dus het is te simpel om te zeggen, schaf het octrooirecht af en dan is het allemaal goedkoper. Ja, zo kan ik het ook. Schaf het auteursrecht op en deel alle boeken uit. Dan verdient geen enkele schrijver enige boterham. Ja.
Hey, en dan terug naar de vraag, naar dwanglicenties, wat zijn dat dan? Want dat is toch het begrip, wat het toverbegrip dat je elke keer in elke discussie zo door allerlei leken voorbij hoort komen. Dat dan de oplossing zou zijn voor dit probleem. Maar wat zijn dat dan eigenlijk, die dwanglicenties? Laat daar eens mee starten.
Nou, een dwanglicentie, dat is vastgelegd in artikel 57 van onze Rijksoctrooiwet. En het ligt ook in een aantal andere verdragen besloten. Het zit bijvoorbeeld ook in het TRIPS-verdrag, artikel 30 en 31 TRIPS. Het zit ook in artikel 5a van het verdrag van Parijs. En wat behelst dat? Dat je eigenlijk een inbreuk maakt, hè? Dus afbreuk doet aan dat exclusieve recht wat de houder van een octrooi heeft. Want je zegt, Oké, jij mag 20 jaar exclusief jouw uitvinding exploiteren. Maar nee, wij zeggen nu, om redenen, daar kom ik zo op, dat jij moet toestaan dat een derde die uitvinding ook exploiteert. Weliswaar tegen een vergoeding, maar daar heb jij, octrooihouder, eigenlijk niks over te zeggen. Dat is de dwanglicentie. Een licentie is het geven van toestemming aan een ander om het geoctrooieerde toe te mogen passen. De dwanglicentie is een licentie die wordt opgelegd door de minister in een aantal gevallen. En ik noem er twee van die hier van belang kunnen zijn. En dat is namelijk omwille van het algemeen belang. En omwille van het feit dat de uitvinding niet of onvoldoende wordt geëxploiteerd. Nou, eigenlijk die twee dingen lopen een beetje in elkaar over. Want wat is hier dan de gedachte? Stel, een uitvinder, een bedrijf, een farmaceutisch bedrijf, vindt een coronatest uit of vindt zelfs een vaccin uit wat tegen corona ingezet kan worden. Als dat bedrijf dat tegen een te hoge prijs zou neerzetten in de markt, of als dat bedrijf het niet zou inzetten, wel uit zou vinden, maar niet zou inzetten, of onvoldoende zou inzetten, of zelf niet de capaciteit heeft om aan alle vragen te voldoen. En dat bedrijf zou onwillig zijn, en daarom komen we al heel snel in de theorie en niet in de praktijk, dat bedrijf zou onwillig zijn om dit te onderkennen en samenwerking aan te gaan met andere bedrijven die de productie zouden kunnen vergroten, overnemen, et cetera, dan kan de minister ingrijpen. Maar dat klinkt heel daadkrachtig, en dat kan ook best wel daadkrachtig zijn, maar dan ben je er nog niet. Je moet bedrijven hebben die licentie dan uit gaan voeren. Dus het is niet iets wat de minister even in zijn eentje verzint. Ik wil een dwanglicentie. Nee, er moet een bedrijf zijn wat zegt, oké, ik wil graag dat product, die test of dat vaccin produceren. Dat bedrijf heeft dan eerst geprobeerd met die uitvinder, dat farmaceutische bedrijf, een licentie te verkrijgen, zeg maar vrijwillig. Dat moet dan zijn mislukt. Dan ga je naar de minister, dan vraag je om een dwanglicentie. Die minister kan dat dan bij beschikking opleggen. Dan moet alsnog onderhandeld worden over een redelijke vergoeding. Want die uitvinder, dat farmaceutische bedrijf, heeft nog steeds recht op een vergoeding. Ook al moet hij dan dulden dat een ander dat gaat doen. Hij mag er wel wat voor krijgen. Nou, als ze daar niet uit zouden komen, dan kan de rechter de vergoeding vaststellen. Dus dat is best een heel traject. Maar ik heb het nu over de theorie, omdat ik zelf denk dat als zoiets gebeurt, het zover niet gaat komen in een crisis die zo in de spotlight staat van het publieke debat.
Ja, snap ik. We hebben het niet over octrooivrijstellingen. Dat is ook een begrip wat je vaak voorbij hoort komen. Dat is echt iets anders. We hebben het over dwanglicenties.
Ja, het is echt iets anders. Octrooivrijstellingen, dat zijn ook een vorm van, zeg maar, afbreuk die de octrooihouder moet dulden op zijn exclusiviteit in bij de wet omschreven omstandigheden, waarvan er bijvoorbeeld één is de onderzoeksvrijstelling. Dat betekent dat de octrooihouder zijn exclusieve recht niet kan inzetten en dus kan verbieden dat een ander voor onderzoeksdoeleinden, ik noem maar wat, de werkzame stof in een geneesmiddel verder onderzoekt om te kijken of hij daar nadere innovaties op kan maken. Dat heet de onderzoeksexceptie. Dat zijn dus uitzonderingen om hele beperkte handelingen te mogen doen om eigenlijk te komen tot weer nieuwe uitvindingen.
Zou je iets van een praktijkvoorbeeld kunnen geven waarin de minister een dwanglicentie heeft verleend?
Ik ben bang dat ik dat niet kan, want eigenlijk bij mijn weten is dat nooit gebeurd. Er zijn wel een paar zaken bekend waar geprobeerd is een dwanglicentie te verkrijgen, maar dat is niet gelukt. En dat was omdat het bijvoorbeeld niet echt algemeen belang was, maar meer persoonlijk belang van een bepaalde bedrijf. En eigenlijk is dit nooit beproefd. In andere landen om ons heen wel. Bijvoorbeeld in Duitsland is in 2017-2018... een dwanglicentie verleend door de rechter. Ik moet trouwens even een klein zijspoortje maken. Octrooien worden nationaal wel verleend, maar steeds minder, omdat eigenlijk de verlening op Europees niveau, door het Europees Octrooibureau, de overhand heeft genomen. Dat gaat over verlening van octrooien, maar is het octrooi eenmaal verleend en is het... zijn bepaalde landen aangewezen, zoals Nederland, waar dat octrooi moet gelden, dan wordt zeg maar de handhaving nationaal bepaald. Nou, waarom dit verhaal? Omdat de mogelijkheid om dwanglicenties te verlenen heeft niks te maken met de Europese octrooiverlening, maar alles met de fase daarna. En dan is het allemaal onderworpen aan nationaal recht. Dus handhaving van octrooien, maar ook licenties onder octrooien en dus ook dwanglicenties is van land tot land nationaal bepaald. Dat betekent dat de regeling die ik net schetste in Nederland, waarbij de minister een dwanglicentie kan verlenen in verband met algemeen belang of vanwege onvoldoende exploitatie van een uitvinding, dat niet hetzelfde is in de ons omringende landen. Dat kan van land tot land verschillen. Dan terug naar de vraag. Ik had het over een dwanglicentie die verleend is door de Duitse rechter. Daar gaat het niet via de minister, maar de Duitse rechter. In het geval van het geneesmiddel Icentres, waarin de werkzame stof Raltegravir is opgenomen. En dat was een strijd tussen twee bedrijven. De octrooihouder Shionogi en de verzoeker tot de dwanglicentie was Merck Sharp & Dohme. En dat is inderdaad toegekend. En dat was omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt om een licentie te verkrijgen om dit geneesmiddel voor een hele specifieke patiëntengroep te mogen maken. Dus dat is een voorbeeld uit Duitsland. Er zijn ook voorbeelden in Engeland. Dus er zijn wel in ons omringende landen voorbeelden van dwanglicenties.
En is het daar ook, zijn het daar ook meer, is daar ook meer de regel op de uitzondering dan in die andere landen? Of is daar echt een actieve dwanglicentiepraktijk?
Nee. Het is vrij uitzonderlijk. Want ja, als je erover nadenkt, hè, als jij een bijzondere uitvinding hebt, als jij een product hebt waar vraag naar is, dan zou het bedrijfseconomisch best heel apart zijn als jij een product niet gaat exporteren. He, dat is die tweede mogelijkheid die er is voor een dwanglicentie in Nederland. Als de uitvinding niet wordt geëxporteerd na 3 jaar, dan kan je die dwanglicentie vragen. Als je onvoldoende kunt produceren zelf, terwijl er een hele grote vraag is, dan kan je altijd nog geld verdienen aan het geven van een licentie aan een ander bedrijf, hè, om datzelfde product ook te maken. En dan krijg je die licentieopbrengsten. Dus op zich is er economisch gezien, tenzij je geen goede deal maakt, geen reden om niet, of het nou rechtstreeks is door het zelf te produceren, dan wel door het te laten produceren door derden, te verdienen aan die innovatie die je hebt gedaan. Dus het zijn exceptionele situaties waarin er een soort, misschien halsstarrigheid of geen goede onderhandelingsdynamic ontstaat, waardoor dit dan niet gebeurt. Maar ik heb nog wel even, je vroeg net naar ontwikkelingen in ons omringende landen. Er is ook recent in Israël al in maart, voor een bepaald geneesmiddel wat met corona te maken zou kunnen hebben, hè, door de Israëlische overheid ik vraag me niet uit welke juridische vorm dat heeft, maar een soort order uitgevaardigd waardoor inbreuk kon worden gemaakt door de generieke industrie op een geneesmiddel van een innovator, omdat die specifieke stof die dat betrof veelbelovend was voor de mogelijke bestrijding van corona. Dus men is hier wel heel erg op gespitst. En dat bedrijf die innovatie had gedaan is AbbVie. En die heeft vervolgens, nadat die Israëlische overheid die maatregel had genomen, aangegeven dat ze al hun rechten opschorten en met iedereen samenwerking aangaan en er alles aan zullen doen om hun product, hun innovatie, zo breed mogelijk te kunnen inzetten in de strijd tegen corona.
Ja, want een bedrijf zou natuurlijk ook wel gek zijn als ze het niet in, je gaf het al aan, in licentie zouden geven. Want het laatste wat je wil als farmaceutisch bedrijf is natuurlijk overheidsbemoeienis, denk ik. Die dan gaat bepalen onder wat voor voorwaarden jij een licentie mag geven. Laat staan nog het precedent dat dat voor de toekomst zal zetten.
Nou ja, wat er wel eens gezegd is, dat het enkele feit dat de dwanglicentie als fenomeen bestaat, eigenlijk al een bepaalde werking heeft, een bepaalde druk uitoefent. En dat geloof ik ook wel. Hè. Je kan daarmee dreigen. Maar ik denk dat er nog een veel grotere druk uitgaat van gewoon de publieke opinie. Hè? Als je kijkt hoe de COVID-19-crisis alles lam legt. En hoe iedereen zit te wachten op iets wat de druk en de pijn en de zorgen verlicht. Dan zou je toch als bedrijf wel gek zijn als je halstarrig blijft. En dat zie je ook aan Roche, even die discussie. Maar daar was ook even sprake van dat Roche een bepaalde vloeistof voor testen monopoliseerde en niet wilde vrijgeven. En hè, er waren meteen enorme kamervragen en mensen bij de poort. En nou, al snel liet Roche weten dat ze wel degelijk de receptuur van die vloeistof wilde delen. Dus ik denk dat die dwanglicentie niet zo snel benodigd is. Maar er is wel een commissie ingesteld. Naar aanleiding eigenlijk van kamerdebat over hoge en prijzen van geneesmiddelen, wat in 2017-18 speelde. En dat heeft geresulteerd in het instellen van een commissie die zich buigt over de dwanglicentie. Die commissie is in juni 2018 benoemd. En die zou binnen 6 maanden haar bevindingen uitbrengen. Nou ja, dat zou dus eigenlijk in deze tijd moeten zijn gebeurd. Ik heb in de media, en ik heb natuurlijk even gekeken voordat jij mij ging interviewen, of ik er iets over kon vinden. Dat is niet gebeurd, maar ik denk niet dat die commissie al gerapporteerd heeft. Maar er wordt wel naar gekeken om dit toch beter in kaart te brengen en waarschijnlijk beter voorbereid te zijn op situaties waarin dit middel misschien wel echt toegepast moet worden.
Zie jij use cases of voorbeelden of andere situaties waarin jij een dwanglicentie wel terecht zou vinden in de Nederlandse praktijk? Zie jij noodzaak voor het aanpassen van die regelingen, met andere woorden?
Ja, ik heb hem niet in mijn praktijk. Ik zit nu ruim 20 jaar, bijna wel 25 jaar in het octrooirecht. Het is bij mij nooit voorbij gekomen. Het is vooral een theoretische discussie die af en toe oplaait, omdat er eigenlijk andere problemen zijn waar men ook niet helemaal goed uitkomt. En dat zijn problemen wat je aan het begin al zei over hoge prijzen van geneesmiddelen en hoe we dat transparanter krijgen en of je daar niet op in moet breken af en toe door de dwanglicentie. Maar zodra het woord dwanglicentie opkomt, dan zie je al dat de partijen die daarover moeten onderhandelen, en dat zijn vaak dan de innovatieve industrie met de minister, dat die dan er uiteindelijk toch wel uitkomen. Hè, er zijn een aantal geneesmiddelen geweest die discussie speelden in 2018 ook. Geneesmiddelen die voor hele bijzondere ziektes zijn ontwikkeld en die extreem duur waren, €250.000 op jaarbasis voor één patiënt, hè, of net even iets minder. En in die discussie kwam op van, kunnen we dat bijvoorbeeld A niet laten maken door apothekers binnen hun apotheek, of kunnen we dat niet goedkoper afdwingen door middel van dwanglicenties? Nou, dan laait dat weer op en dan ebt het weer weg, omdat er uiteindelijk toch wel een oplossing wordt gevonden, omdat die farmaceut uiteindelijk onder die publieke druk de prijzen toch wel verlaagt. Dus ja, heb ik het in mijn praktijk gezien? Ik heb het gehoord, ik heb ervan kennis genomen, maar ik heb het nooit in een juridische procedure tot een daadwerkelijke uitspraak zien komen.
Is het ook niet een beetje een knee-jerk reaction om het meteen over dwanglicenties te hebben als het over hoge medicijnprijzen gaat? Zou er niet een beter ander middel zijn om als correctie te dienen op die hoge prijzen?
Nou, daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en alternatieve methodes voor bepleit. rapporten over geschreven. Een rapport van de Tweede Kamer. Een rapport wat in opdracht van VWS is gemaakt. Waar ja, ook gekeken wordt hè, of je nog wel gebruik moet maken van octrooien voor het ontwikkelen van geneesmiddelen. Of je octrooien niet zou moeten inperken. Dat je alleen een 20-jarig octrooi krijgt voor de echte innovatie. Hè, een echte nieuwe actieve chemische stof. Of een biotech-based ontwikkeling. Maar dat alle vervolgoctrooien die daarop voortborduren hè, in tijd begrensd zouden moeten worden. Organisaties die samen een pool oprichten van waaruit innovatie wordt gestimuleerd. Totaal andere vormen van geneesmiddelenontwikkeling. Er zijn heel veel initiatieven en ook dingen die beproefd worden om te kijken hoe dit gewijzigd kan worden. Hoe er iets gedaan kan worden aan wat gezien wordt als de te hoge prijzen. Maar het vervelende van dit alles is dat Nederland niet alleen staat. Hè? Zowel wat ik al aan het begin zei. Geneesmiddelen zijn producten die iedereen wil hebben. Dus als in Nederland iets wordt ontwikkeld, dan zal het bedrijf wat dat heeft ontwikkeld echt niet zijn afzetgebied alleen zien in Nederland. Die weet dat als het een farmaceutisch product is waar gewoon dringende behoefte aan is, dat de wereld zijn werkterrein is. En die zal bij gebreken van een ander soort bescherming en honoreringssysteem, zal toch teruggrijpen op het octrooirecht en dan wereldwijd octrooien aanvragen. En wij beslissen in Nederland niet in ons eentje hoe dat octrooirecht eruit komt te zien. Dus dit is iets wat een eigenlijk wereldwijd probleem is. En als je het al niet zo breed zou willen zien, dan laten we het in ieder geval zien als een Europese probleem.
Je benoemt nu net al dat het een wereldwijd probleem is. En dan komen natuurlijk ook meteen derde wereldlanden om de hoek kijken. Want juist daar is behoefte aan goedkope medicijnen. Ik begrijp dat in het verleden wel eens in Nederland discussies hebben plaatsgevonden over dwanglicenties onder een Nederlands octrooi voor de productie van medicijnen voor derde wereldlanden. Maar volgens mij zijn die dwanglicenties nooit verleend. Dus laten we daar niet altijd diep op ingaan. Maar wat er natuurlijk wel zou kunnen is dat die derde wereldlanden zelf dwanglicenties geven of verlenen voor de productie van medicijnen. Speelt die discussie in derde wereldlanden dan actiever dan in Nederland? Of is dat ook niet het geval?
Nee. Eigenlijk niet. Ik bedoel, ik kan niet de hele wereld overzien. Dat pretendeer ik ook niet. Dus ik kan jou echt niet uitsluitsel geven over hoe het overal is geregeld. Maar ik weet wel dat niet alle ontwikkelingslanden, om het dan maar even zo te noemen, een goed werkend octrooisysteem hebben. Met als gevolg dat sommige farmaceutische bedrijven niet eens in bepaalde landen octrooirechten aanvragen. Want als je dat daar niet goed ontwikkeld hebt en als je ook geen octrooihandhavingsrechtbanken hebt, ja, wat heb je dan aan een octrooi behalve dat je daar kosten maakt? Hè? Dus er zijn ook landen waar gewoon geen octrooien zijn op farmaceutische producten. Nou, als er geen octrooi is op een farmaceutisch product in een bepaald, bijvoorbeeld Afrikaans land, dan heb je ook geen regeling omtrent dwanglicenties. Dus ik denk dat die dwanglicentiediscussie heel wat minder speelt. Maar er speelt natuurlijk wel heel veel discussie in allerlei internationale gremia die de gezondheidszorg betreffen, over hoe in armere landen mensen toegang kunnen krijgen tot geneesmiddelen tegen redelijke prijzen. En soms zijn innovatieve bedrijven bereid om hun producten tegen lagere prijzen in dat soort landen aan te bieden.
Misschien als laatste vraag. We komen elke keer terug op dat octrooirecht, hè, in de politieke discussie. En ik krijg ook wel soms de indruk dat het meer een politieke dan een juridische discussie is, hoor, als we het over dwanglicenties hebben. Maar goed, dat komt nog eenmaal elke keer op, die dwanglicentie. Is dat nou echt de enige obstakel om een medicijn op de markt te brengen? Je hebt natuurlijk ook nog iets van know-how.
Ja, dat is goed dat je dat even opbrengt, want het is inderdaad een bredere discussie. Als we kijken naar geneesmiddelen, hè, we nemen even aan voor de sake of discussion dat er een geneesmiddel is ontwikkeld. Laten we dat coronavaccin noemen of zo. Dat past in deze tijd. Dus een bepaald bedrijf heeft een coronavaccin uitgevonden. Maar dat vaccin, dat kan dan wel beschermd zijn door octrooirechten. Dat is trouwens ook niet in één keer gepiept. Hè? Er wordt vandaag een corona-geneesmiddel of vaccin uitgevonden, dan zal dat beschermd moeten worden door octrooi. En eer dat geoctrooieerd is, zijn we gewoon een paar jaar verder. Hè? Maar goed, het kan, als de octrooiaanvraag is ingediend, dan is daarmee zeg maar, het octrooirecht als zodanig alvast veilig gesteld. Dan moet het nog verleend worden, maar een ander kan er niet meer mee weglopen. Dan kan je al beginnen, vanuit octrooirechtelijk perspectief, met de exploitatie. Maar wat hebben we dan? We hebben dan Europese geneesmiddelenwetgeving. Die is in alle Europese lidstaten hetzelfde. Die is gebaseerd op een richtlijn. En die richtlijn die stelt hele duidelijke eisen aan welke nieuwe producten mogen worden toegelaten tot de markt. Want je kunt wel zeggen, ik heb een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, maar dat wordt niet zomaar aan patiënten toegediend. Dat moet eerst door instanties goedgekeurd worden. En in Nederland is dat het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. En daar moet een fabrikant, een ontwikkelaar, een innovator van een nieuw geneesmiddel, door middel van hele dure klinische testen, aantonen dat het middel veilig en werkzaam is. Dus je kunt een coronavirus geneesmiddel ontwikkelen of een vaccin ontwikkelen. Maar dat zal eerst ook helemaal door die molen moeten gaan. En dat zal ongetwijfeld versneld gaan, omdat er hoge nood voor is. Maar die zal toch een goedkeuring moeten hebben dat het middel niet toxisch is. Hè? Dat je het niet bij toediening ineens blijkt dat mensen daaraan doodgaan in plaats van aan het virus. Dus dat moet door al die hurdles heen. En dan krijg je een toelating en handelsvergunning. Dat zit op de verpakking al, altijd zie je RVG staan. En RVG is registratie van geneesmiddel met een nummer. En daarmee is het geregistreerd bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Nou, dat alles gezegd hebbende, als je dus een geneesmiddel ontwikkelt of een vaccin ontwikkelt en je hebt je octrooirecht aangevraagd, ook is het nog niet verleend, dan moet je je handelsvergunning krijgen. En als je daar testen voor hebt overgelegd, dan krijg je ook wat ze noemen databescherming, data-exclusiviteit. En dat betekent dat een concurrent niet zomaar gebruik mag maken van die klinische testen en gegevens. He, als die datzelfde middel op de markt wil brengen, dan zal die zelf klinische testen moeten gaan doen. En dat duurt weer jaren. Nou, wil je met een dwanglicentie afdwingen dat een derde, een ander farmaceutisch bedrijf het product ook mag gaan maken, dan zal die ander dat product ook op de markt moeten brengen. Dus dan heeft die ander niet genoeg aan alleen maar de dwanglicentie onder het octrooirecht, dan zal er ook inbreuk moeten worden gemaakt of afbreuk moeten kunnen worden gedaan aan de data-exclusiviteit van diezelfde innovator. Dus ook daar moeten rechten opzij gezet worden. En daar is in onze wetgeving totaal niet in voorzien. En de commissie die de minister in juni 2019 heeft ingesteld, heeft ook opdracht om te kijken binnen de Europese regelgeving hoe je, als je wil denken aan een dwanglicentieachtige constructie, hoe je dan ook die data-exclusiviteit opzij kan zetten. Daarnaast, om jouw vraag af te ronden, het antwoord op jouw vraag af te ronden, je had het over know-how. Nou, dat speelde ook even bij die Roche-zaak een rol. Niet alles wat een innovatief bedrijf, een farmaceutisch bedrijf ontwikkelt, hoeft per se in de vorm te gaan van een octrooi. Je kunt ook besluiten, om jouw moverende redenen, om dat gewoon tot je bedrijfsknow-how te laten behoren. Hè, de zogenaamde bedrijfsgeheimen. Daar is sinds niet zo lang geleden een wet op gekomen, de wet op de bedrijfsgeheimen. En ja, het kan zijn dat een bepaalde receptuur, dat was hier afgaand op de publieke discussie, ik ken de details van die Roche-casus niet, maar dat ging dan om de receptuur van een bepaalde vloeistof die nodig was voor het testen op corona. Nou, de receptuur was niet geoctrooieerd. Dat is dus know-how. En ook in die wetgeving over de bedrijfsgeheimen is voorzien in het noodgedwongen beschikbaar maken van dat soort know-how. Dus er zit nog wel wat meer omheen dan alleen de dwanglicentie onder een octrooirecht.
Ik denk dat de conclusie, als ik het zag samenvatten, is dat het een mooie theoretische discussie is, maar dat er weinig kans is dat er überhaupt op korte termijn een dwanglicentie verleend zou worden. En in ieder geval zal er dan eerst nog een vaccin ontwikkeld moeten worden. En dan zijn we misschien ook alweer een hele tijd verder. In ieder geval ontzettend bedankt dat je bij ons op de podcast wilde komen en tekst en uitleg wilde geven. En blijf gezond. En laten we hopen dat het allemaal snel voorbij is en we weer lekker naar kantoor kunnen en aan de slag.
Ja, nou dankjewel. En ik hoop dat het voor de luisteraars van jouw podcast toch een beetje helder was. En dat ze hun vragen beantwoord hebben gezien.
Nou, het was voor mij in ieder geval verhelderd en duidelijk. Dus dat zal het voor de luisteraars ook zijn. Ontzettend bedankt, Marleen.
Oké, graag gedaan. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!